Goedemorgen, van harte welkom bij de Zuidoverkerk. Ik zal u de orde van dienst van deze morgendienst voorlezen. In deze morgendienst zal ons voorgaan, niet ons eigen dominee, maar de gastpredikant dominee D.J. van Vuren. En de organist is deze morgen Herman Keizer. Volgt nu de orde van dienst. Begonnen wordt met welkom en mededelingen door de ouderling. En vervolgens wordt het aanvangslied gezongen, dat is gezang 90, vers 3, 4 en 5. Dus na welkom en mededelingen, gezang 90, vers 3, 4 en 5 uit het liedboek. Dan volgt stilgebed en votum en groet. En na stilgebed, votum en groet, zingen we uit Psalm 133, vers 3 uit de Bijbelvertaling van 1773. Dus na stilgebed, votum en groet, Psalm 133, vers 3. Dan worden de geboden gelezen uit Exodus 20, vers 1 tot en met 17 en Matteüs 22, vers 37 tot 40. En na het lezen van de geboden gaan we weer zingen en dan zingen we Psalm 130, vers 2 en 3. Psalm 130, vers 2 en 3. In de bereiding van het liedboek. Dan volgen de gebeden. En na de gebeden de schriftlezing. En de schriftlezing is deze morgen uit Johannes 21, vers 1 tot en met 17. Dus schriftlezing Johannes 21, vers 1 tot en met 17. Na de schriftlezing, dan zingen we het lied met de kinderen. En dat is het lied Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Dus na de schriftlezing zingen we Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool. En er wordt er in de kerkzaal gecollecteerd. En deze morgen zijn er twee collectors. De eerste is bestemd voor de kerk. En de tweede voor het kerkverband. En aansluitend op de collecte gaan we zingen uit Psalm 38, vers 9, vers 18 en vers 21. Psalm 38, vers 9, 18 en 21 dus, uit de bereiming van 1773, aansluitend op de collecte. Dan volgt de verkondiging. En de verkondiging heeft als thema het liefde gericht van de goede herder. Het thema van de preek dus, het liefde gericht van de goede herder. In aansluiting op de preek zingen we uit Psalm 65 en daarvan vers 2. Psalm 65 vers 2 dus in aansluiting op de preek. Dan volgen dankgebed en voorbeden. Dan komen de kinderen, die komen terug in de kerkzaal. En zullen ze daar ook een presentatie geven van het zondagsschoolproject, een spaarproject. Dus na dankgebed en voorbeden komen de kinderen terug en zullen zij een presentatie geven over het spaarproject van de zondagsschool. Dan zingen we ons slotlied en dat is gezang 205, vers 1, 2 en 5 uit het liedboek. Slotlied dus, gezang 205, vers 1, 2 en 5. En daarna ontvangen we de zegen. Vanaf hier wens ik u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, jongelui, gasten in ons midden, luisteraars thuis of op een andere plaats. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin voor ons zal de volgaan, dominee Van Vuren. U ook hartelijk welkom. We hebben nog enkele mededelingen, tenminste mensen aan u voor te stellen vanmorgen. En ik wil beginnen bij Gijsbert, Petra van de Klis, Kooijman met de kinderen, Marcus en Reven. Misschien willen jullie even gaan staan. Hartelijk welkom in de gemeente. We wensen jullie een mooie tijd hier met elkaar als gezin. En het is de goede gewoonte om ook de wijkgenoten van jullie ook te laten staan. En dat is van wijk F. Misschien willen die anderen ook allemaal gaan staan. Dan kunt u al een beetje zien van wie wonen er bij ons in de buurt. Wijk F. Misschien mag ik verzoeken om wijk F. Ik wist niet dat ik zo'n kleine wijk had, maar goed. Dankjewel. Een volgende is Annette Scheurwater. Even Annette Scheurwater, goed. Ook van wijk B, even het verzoek om te gaan staan. Misschien al wat bekende gezichten. Goed, dankjewel. En dan nog Annelies Stout, Karman en haar man Martin. Dankjewel. En dan aan wijk C, volgens mij nu de beurt om ook daar even te gaan staan. Kijk. Misschien al wat bekende gezichten. Dank jullie wel. Goed voor jullie allemaal een goede tijd hier in de gemeente. En dat jullie je thuis mogen weten. En dat je voor jezelf en met je gezin ook mag groeien in je geloof en in Christus. En aan de gemeente, aan u allen, denk ik toch de taak en de opdracht die we met elkaar hebben om ze op te nemen in uw midden. Verder geen bijzondere mededelingen. Oh, nog één. Ik kreeg net voor het thema jeugdzondag of jeugdavond, aanstaande woensdag. Er zijn losse blaadjes uitgedeeld en er staat niet op de locatie. Staat wel op het mededelingenblad. Maar het is woensdagavond met elkaar, jeugd met elkaar, Kandelaarkerk en hier de Zuidhoven. En dat is in de Zuidhovenkerk om 7:30. We willen de dienst beginnen met te zingen uit gezang 90, de versen 3, 4 en 5. En de kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Wij zingen Psalm 133, vers 3 uit de berijming van 1773. Stellen wij ons onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet van de Heere. Na de voorlezing van de wet van de Heere uit Exodus 20 en de samenvatting uit het evangelie zingen wij Psalm 130 vers 2 en 3. Zoudt gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar gij wilt ons vergeven. Het tweede en het derde vers van Psalm 130, na de voorlezing van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vat de inhoud van de wet samen met deze woorden. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij gaan de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst. In de dankzegging en voorbeden willen we gedenken broeder W. van der Stelt. Die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis na de knieoperatie. Zuster M.K. den Dekker-Roodnat die vandaag de bloemengroet ontvangt. En we willen ook bidden om een zegen voor de buurtlunch die vanmiddag wordt gehouden. Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God, getrouwe Vader in de Heer Jezus Christus. U brengt ons hier vanmorgen op deze prachtige zondagmorgen bijeen in de kerk. We danken u ervoor dat we als gemeente mogen samenkomen rondom uw woord dat geopend voor ons ligt. En wij bidden om uw zegen over deze dienst. We zijn in alles van u afhankelijk, ook in alle onderdelen van de dienst, wilt u een ieder uw zegen geven. En dat we uw goedheid en uw trouw mogen ervaren. En dat we ook beseffen dat we zo groot voorrecht hebben, terwijl zoveel broeders en zusters in heel veel landen moeite hebben, tegengewerkt worden, vervolgd, verdrukt worden, of niet in vrijheid kunnen samenkomen zoals wij rondom uw woord. Uw woord dikwijls verborgen moeten houden. Heere, wilt u hen allen ook gedenken en hen alles schenken wat nodig is in hun omstandigheden. We danken u dat we telkens weer mogen horen dat juist in die landen waar verdrukking en vervolging is, uw gemeente groeit. Dat er toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden. We danken u, Heere, dat u vandaag de dag ook in ons land nog wilt werken. U bent het zo waard dat allen u zullen vrezen, eren en liefhebben. Laat het zo zijn dat we allen, zoals we hier bijeen zijn, of ook elders mogen meeluisteren, die liefde tot u mogen kennen. De wederliefde tot u, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Dat het zo mag zijn met ouderen, met jongeren, ook de kinderen. Wilt u de kinderen, als ze naar de zondagschool gaan, ook een goede bijeenkomst geven, degene die daar leiding hebben te geven, ook schenken wat zij nodig hebben, en dat ook daar vanuit de kinderhartjes tot u de Heere de liefde mag uitgaan. Dat de kinderen ook mogen beseffen dat u, uw liefdehart tot hen uitgaat. Heere, wij bidden u, wilt u alles wat hinderlijk zou kunnen zijn, wat zou kunnen schaden in de kerkdienst, wegnemen, weghouden, opdat deze dienst zal zijn een eredienst tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, uw zegen geven? Zegen al het werk wat in uw naam mag plaatsvinden, plaatselijk, landelijk, internationaal, overal ter wereld. Zegen al die arbeid en allen die in uw rijk werkzaam zijn. Wilt u ondersteunen en sterken, ook in moeilijke en soms eenzame omstandigheden. Wij mogen bidden voor de buurtlunch die vanmiddag gehouden zal worden. Heere, wil ook daar doen zien uw liefde door mensen heen, in woord en daad, in woord en levenswandel. En dat dat ook zal zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Wij mogen u danken met en voor broeder W. van der Stelt, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt het welgemaakt naar omstandigheden. Wilt u ook verder genezing geven en alles wat nodig is, ook bij het ouder worden. Ook zijn echtgenoten, wilt u hen beiden gedenken, onze broeder en zuster van der Stelt, alles geven wat zij nodig hebben. Dat bidden we ook voor zuster Den Dekker Roodnat, die vandaag de bloemengroet mag ontvangen. Wil ook haar in haar omstandigheden nabij zijn en uw liefde en uw trouw in rijke mate doen ervaren, ook door de gemeente heen. Gedenkt u degene die ziek zijn, daardoor niet met ons kunnen samen zijn, misschien wel met ons meeluisteren. Degene die door andere omstandigheden verhinderd zijn, wilt u hen allen alles schenken wat u weet dat zij in hun omstandigheden behoeven. Heere, wilt u zo onze gebeden horen en ons aanzien in de Zoon van uw liefde, en dat het ook duidelijk in en door de verkondiging en het horen van uw woord mag blijken, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen nu de Heilige Schrift uit het Evangelie van Johannes, het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Johannes 21, vers 1 tot en met 17. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Tot zover de schriftlezing. De kinderen mogen naar de zondagsschool gaan en na dat u uw gaven gegeven hebt, zingen wij ter inleiding op de prediking Psalm 38, de versen 9, 18 en 21 uit de berijming van 1773.
Thank you.
Gemeente van de Heere, de prediking is vanmorgen bij de laatste verzen die we er straks gelezen hebben uit Johannes 21, de versen 15 tot en met 17. Johannes 21, vers 15 tot en met 17 hebben we daar straks gelezen. En we zingen in aansluiting op de prediking Psalm 65, vers 2. Psalm 65, vers 2 uit de Nieuwe Berijming in aansluiting op de prediking. Liefde. Een mooi woord. Een moeilijk woord. Liefde. Stond ook al in het versje wat de kinderen net gezongen hebben. En wat ik vergat om aan te duiden. Ligt het aan mij of praat ik te hard, praat ik te zacht? We gaan het opnieuw proberen. Gemeente van de Heere. Liefde. Ik kan me herinneren, het is natuurlijk alweer een behoorlijk aantal jaren geleden, denk ik. Maar er zullen er zijn die zich dat ook nog wel herinneren. Er is een periode geweest dat daar allerlei kalenders, allerlei aanzichtkaarten en mooie briefjes. Of dat je dat ineens dan kreeg van iemand waar dan op stond, liefde is, stippeltje, stippeltje, stippeltje. En dan, daar kon er van alles ingevuld worden. Dat lag dan dikwijls aan jezelf wat je daarbij invulde. En dat zal misschien wel verschil hebben bij een jongere of bij een oudere, bij iemand die pas verkering had of nog geen verkering had, of bij iemand die al lang getrouwd was of niet getrouwd is. Liefde, wat moet je daarvan zeggen? Wie zou dat nou eigenlijk precies kunnen omschrijven wat liefde is, wat liefde inhoudt en wat liefde niet is? Liefde, we kunnen in ieder geval zeggen, is een kostbaar bezit. Is ook een heerlijk iets. En de liefde kan aan de ene kant heel veel hebben. Ze overwint alle dingen, zo lezen we in de Bijbel. De liefde verdraagt alle dingen. En bedekt alle dingen. Ja, er staat zelfs dat de liefde sterker is dan de dood. Maar aan de andere kant hoeft er niet veel in de weg te komen of de liefde is beledigd. Ook dat lezen we in de Bijbel en we weten misschien uit de ervaring. Beledigd, de liefde is grimmig, de liefde kan wrekend zijn. En dat alles geldt van de liefde van de mens. Natuurlijk is dat in veel hogere zin met betrekking tot God in Jezus Christus, tot de zijnen. Ook in het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, zien we dat. Er komt het duidelijk uit als de opgestane Heere aan de zijnen verschijnt. In deze openbaring van zijn liefde, zoals die ons hier beschreven wordt, zien we eigenlijk twee momenten. In de eerste plaats dat van de wonderbare visvangst. En in de tweede plaats, en daar gaat het vanmorgen bijzonder over, het gesprek van de opgestane Heere met Simon Petrus. Bijzonder in dat laatste zien we dat de Heere in zijn liefde Simon Petrus wel opzoekt, maar dat hij hem toch aanvankelijk zeker niet spaart. Hij daagt hem als het ware voor, je zou bijna zeggen, een rechterstoel. Maar toch zal dat blijken een liefde gericht te zijn. Een liefde gericht van de grote herder, de opperherder. En we beluisteren daarin in de eerste plaats een drievoudige vraag. En in de tweede plaats een drievoudig antwoord. En ten derde een drievoudige opdracht. U ziet het in die verse 15 tot en met 17 ook duidelijk. Het liefdegericht van de opperherder. Een drievoudige vraag, een drievoudig antwoord en een drievoudige opdracht. In gedachten zijn we dus aan de oever van het meer van Galilea. En daar zijn 7 van de discipelen van Jezus bijeen aan een eenvoudige vissersmaaltijd. Maar bij hen is de opgestane. Ze weten dat hij het is, maar we hebben het net ook gelezen, ze durfden hem niet te vragen. Ook Petrus was erbij. Zou hij niet bijzonder stil geweest zijn? Maar wat zal er in zijn gedachten allemaal zijn omgegaan? En wat zal het in zijn binnenste, in zijn hart gespannen hebben? Immers, alles waardoor ze op dat moment omgeven zijn, herinnert ze aan vroeger dagen. En moet vooral bij Petrus wel smartelijke herinneringen hebben opgeroepen. Het is hetzelfde meer, immers, waaruit ze ook al eerder zo'n wonderlijke visvangst gehad hadden. Toen heeft de Heer Jezus hem, Simon Petrus, gezegd dat hij visser van de mensen zou zijn. Dat was dus zijn roeping. Zijn roeping als apostel. En ja, dat ambt heeft hij zichzelf onwaardig gemaakt. Hij zal zichzelf eigenlijk beschouwd hebben, om zomaar te zeggen, als een afgezette ambtsdrager. En daar ligt ook dat kolenvuur te gloeien, waarop Jezus voor hen de maaltijd heeft gereed gemaakt. Dat kolenvuur zal Petrus ongetwijfeld herinnerd hebben aan dat andere vuur, waarbij hij zich had staan warmen bij de zaal van Caiaphas, eer hij zijn meester verloochende. Ik denk dat Petrus zich zoal, zonder dat er nog één woord gesproken was, als voor de rechterstoel, voor het gericht gevoeld heeft. Hoe heeft hij het toch zo ver kunnen laten komen? Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed misdreven. Maar hoor nu, is dat de stem van een rechter? Is dat de stem van een toornende rechter? Die liefdetoon in die stem, die eerste vraag die hij stelt. Als er al enig innerlijk verzet bij Petrus geweest zou zijn, dan werd die door die liefdetoon onmiddellijk gebroken. De Heere ziet Simon aan en vraagt: Simon, zoon van Jonas, zoon van Johannes. Wat? Simon? Hij noemt hem niet bij de naam Petrus. Rotsman. En die naam had de Heere Jezus toch zelf aan hem gegeven. Hij noemt hem ook niet Simon Petrus, maar Simon, zoon van Jonas. Ook weer een pijnlijke herinnering, dat hij zich niet als rotsman heeft gedragen. Pijnlijk wordt hij herinnerd aan zijn afkomst. Misschien is dat u jou ook wel eens gebeurd. Herinnert aan je afkomst. En dan bedoel ik, je begrijpt het natuurlijk niet wie je vader, je moeder geweest zijn. Maar, weet je, aan mij werd vroeger wel eens, ik zal het nooit vergeten, wel eens de vraag gesteld door iemand, goed bedoeld, want het kan ook heel verkeerd bedoeld zijn, maar echt goed bedoeld. Ben je wel eens in het paradijs geweest? En u zult wellicht begrijpen wat daarmee bedoeld wordt, zo'n vraag. Namelijk dat we oorspronkelijk goed en naar Gods evenbeeld geschapen zijn. Maar dat we in Adam, ons allervader, gevallen zijn van God, afgeweken zijn. Maar afgezien daarvan kan het ook zo in ons leven zijn, zoals met Simon Petrus, dat we duidelijk weten, al is het dan niet op dezelfde wijze, maar dat we duidelijk weten mogen van Gods liefde in ons leven en van onze wederliefde tot Hem, maar dat we misschien korter of langer tijd geleden in ernstige zonde zijn gevallen, diep gevallen zijn. En dat het nu misschien zo is dat je niet meer weet hoe dat nog ooit goed moet komen. Dat je niet meer weet hoe het nu verder moet. En dan moet het je, zoals aan Petrus gevraagd worden, heb je mij meer lief dan deze, dus de andere discipelen? Heb je mij meer lief dan de andere kerkmensen? Heb je mij meer lief dan de andere gelovigen? Och ja, eerder zal Petrus, er wordt wel eens gezegd, hij had gist in zijn schoenen. Hij stond nogal hoog met zichzelf. Hij was altijd haantje de voorste, zou hij gezegd hebben. Natuurlijk. Natuurlijk heb ik u meer lief dan alle. Wat had hij eerder gezegd? Toen de Heer Jezus over zijn lijden en sterven begon. Dat zal u beslist niet gebeuren. Al werden ze allen aan u geërgerd. Ik geenszins. Vroeger dacht hij zeker wel dat zijn liefde tot de meester groter was dan van al de andere discipelen. En zeker, hij heeft het gemeend. Het was geen huichelarij toen van hem. Hij heeft het gemeend. Maar hij stond duidelijk te hoog met zichzelf. En hoe anders is het uitgekomen. Petrus heeft zijn meester verloochend, ja zelfs gezworen dat hij hem niet kende. Waar was toen zijn liefde? En zo kan een vraag scherper zijn dan een vonnis. Petrus zal het nooit meer durven beweren. Meer dan deze heb ik u lief. En dat weet de Heere Jezus. En daarom, heb je het gezien, voegt de Heere er de tweede keer die woorden meer dan deze niet meer bij. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Wat moet het er diep door met Petrus? Hé, de Heere ziet de zonde ook van de zijne niet door de vingers. Hij vraagt zelfs nog voor de derde keer. Ja, drie keer heeft Petrus Jezus verloochend. En drie keer wordt hem nu ook de vraag naar zijn liefde gesteld. Duidelijk laat de Heere zien dat hij geen zachte heelmeester is. Hij spaart zijn discipelen wat dat betreft niet. Ook al wist hij hoe verschrikkelijk dit voor Petrus moest zijn. En gemeente, door middel van de prediking worden ook wij, u, jij en ik, voor die vraag gesteld. Hoe is het, hoe staat het met je liefde voor Jezus? Weet je wat me hier wel eens is opgevallen? dat Jezus niet vraagt naar het geloof van Petrus. Daar, wat dat betreft had hij gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Oh ja, dat was op dat moment zeker ook ver weg bij Petrus. Maar de Heere vraagt naar zijn liefde. En ook aan ons vanmorgen. Vraagt de Heere naar onze liefde. Weten we daarvan? Van die liefde. De wederliefde tot de Heere. En dan worden we, net als door het woord, net als Simon Petrus, bepaald bij onze afkomst. In Adam van God afgevallen. Gods toorn ons waard gemaakt. Maar, als je dat mag weten, uit eenzijdige zondaarsliefde in genade aangenomen te zijn. Dat je het weten mag, duidelijk, voor de Heere en voor zijn dienst gekozen te hebben. De Heere Jezus als de Christus van de schriften beleden te hebben, als de Zoon van God en het net als de andere discipelen gezegd te hebben, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En daarna, net als Petrus, nogmaals, dus niet op dezelfde wijze en niet op, met dezelfde woorden, maar toch hem verloochend te hebben. Gezegd te hebben of gedaan te hebben alsof we Jezus niet kenden, alsof we niet bij hem hoorden. Voelen we ons dan ook nu onder het beslag van Gods woord, als het ware ook niet voor het gericht? Wat een zelfbeschuldigingen komen er dan nu misschien door zijn enkele vraag naar onze liefde tot hem op ons af. En we moeten het zeggen, ja Heere, het is waar. Het is allemaal waar wat u zegt. Waar zal ik mij bergen om die blik, ja, om die blik van uw liefde te ontwijken? Ik kan er niet tegen. Maar nee, ik wil die blik ook niet ontwijken. Maar de Heere vraagt Petrus en ons om ons antwoord. Er is sprake in de tekst van een drievoudig antwoord. Wat zal Petrus antwoorden? Zal hij net als vroeger onmiddellijk opspringen en het uitroepen vol vuur? Ja, Heere, natuurlijk, natuurlijk heb ik u lief. Ik heb u immers altijd lief gehad en ik beloof u dat het altijd zo zal blijven, dat het nooit zal veranderen. Ik zweer u dat ik het meeste van alle van u houd. Nee, hij voelt zich nu zeker niet meer boven anderen verheven. Hij durft zelfs niet naast hen te gaan staan. In eigen oog is hij nu niet meer de held. Hij kan zichzelf niet anders zien dan als een wegloper, een deserteur. Maar toch, toch nu de Heere vraagt naar zijn liefde. En probeer dat bij jezelf nou ook maar eens na te gaan. Nu de Heere vraagt naar zijn liefde, kan hij, kan u, kan jij, durf je dan nee te zeggen? Durf je dat? Simon Petrus, nee. Hij kan en hij mag niet ontkennen dat hij van Jezus houdt. En daarom antwoordt hij met zijn hele hart: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Nee, niet meer dan de andere discipelen. Maar ik houd van u. U weet het. En Petrus, dat hebt u misschien ook wel opgemerkt, dat hij een ander woord voor liefhebben gebruikt dan Jezus. Ik houd van u. De Heer Jezus had gevraagd, heb je mij lief? Hoe moet je dat dan zien? Wat is het verschil daartussen? Wel, het woord dat Petrus gebruikt is minder machtig, maar meer intiem, zou je kunnen zeggen. Het woord van de Heere Jezus duidt de christelijke liefde aan in de hoogste vorm, die verankerd ligt in de wil en verlicht wordt door het verstand. Terwijl Petrus spreekt van een liefde die meer een uiting is van het gemoedsleven. Petrus durft geen sterker woord te gebruiken. Maar dit weet hij zeker. Dat hij houdt van zijn meester. Hij heeft Jezus lief. Het is waar. Alles lijkt daartegen te getuigen. Hij kan zich op geen mens beroemen en zijn geweten beschuldigt hem. En toch, hij houdt van Jezus. En nu kan en nu wil hij zich op niets en niemand anders beroepen dan op de persoon van de Heere Jezus zelf. Heere, u weet dat ik u lief heb. Dat ik van u houd. En in zijn tweede vraag vertoont de Heere Jezus zich een zachtmoedige rechter. Door het liever dan deze er niet meer bij te vragen. Maar toch moet Petrus zichzelf door deze vraag nog dieper onderzoeken. Is zijn liefde tot Jezus wel echt? Maar Petrus kan weer niet anders zeggen dan: ja, Heere. Heere, u weet dat ik u lief heb. En nog gaat de Heere door met Petrus naar zijn liefde te vragen. Zou hij het dan niet geloven? Zou hij het niet geloven? Zou hij twijfelen aan zijn liefde? Oh, dit is toch verschrikkelijk. En toch, ja, hij heeft het ten volle verdiend. Had hij niet tot 3 maal toe Jezus verloochend, zelfs met vervloeking van zichzelf, had hij zichzelf daarmee niet als het ware overgegeven aan Satan? En nu wordt hij door die derde vraag eigenlijk teruggeleid naar die hel waarin hij zichzelf heeft overgegeven. Wat een smart moet Petrus hier doormaken. Geloof dan maar gerust, Petrus werd bedroefd, staat er dan ook in de Bijbel. De andere discipelen, in ieder geval Johannes, die dit heeft opgeschreven, ze zien het. Ze zijn het nooit meer vergeten. Echter, niet alleen zij zien het, maar ook de Heere ziet het. En hij weet als geen ander wat Petrus nu doormaakt. En weet u, nu komt de Heer Jezus met zijn derde vraag tegemoet aan Petrus, want daar gebruikt hij hetzelfde woord voor liefhebben dat Petrus eerst in zijn bescheidenheid gebruikte. Simon, houd je van mij? En daaraan kan Petrus zich vastgrijpen. Die liefdevolle hand die naar hem uitgestoken wordt. Als hij zich dan nergens meer aan kan vasthouden, aan niets van zichzelf of van anderen, dan is daar toch de goddelijke alwetendheid. Heere, u weet alle dingen. Ja, alle dingen weet u, Heere. Alles wat er gebeurd is. Het is u bekend hoe slecht ik het ervan afgebracht heb. Maar u weet ook, toen u zich omkeerde in de zaal van Caiaphas, dat ik toen en mij aanzag, dat ik toen bitter weende. En, Heere, ten diepste, u weet toch wat u zelf mij gegeven hebt. U weet toch wat u zelf in mijn hart hebt gewerkt. Wat u er zelf hebt ingelegd, dat is er nog altijd. En daarom, Heere, u weet Van mijzelf uit heb ik geen liefde tot u, dat is gebleken. Maar op grond van uw liefde tot mij, de zondaar, mag ik en moet ik het belijden en zeggen, Heere, u weet dat ik van u houd. Nu is dat vanmorgen ook de taal van uw, jou en mijn hart. Ja, er is soms heel wat nodig. Eer dat we, ook al mogen we duidelijk van Gods genade in ons leven weten, maar nadat we gezondigd hebben, om dan die ootmoedige, schuldbewuste houding aan te nemen. Maar de Heere handelt ook vandaag nog zo met zijn ontrouwe discipelen. Hij laat ze in zijn liefde gericht wel duidelijk zien dat zij schuldig staan. Met zijn vragen tot het hart legt hij alles bloot, tot de wortel toe. En dat is nou juist zo gelukkig. Tot de wortel toe. Want daar, in het diepste, wat is daar? Zijn liefde, zijn eigen werk in mijn leven. Hij heeft ons eerst lief gehad, ja, met een eeuwige liefde. Zalig als we hem daarop, om zo te zeggen, in dat liefdegericht mogen wijzen. Zonder dat we zelf over de zonde heen willen werken of stappen. Maar hierin wordt dan toch zijn alwetendheid voor ons een rustpunt. Er volgt een drievoudige opdracht. Op de antwoorden van Petrus gaat de Heer Jezus steeds in, eigenlijk met een bemoedigende opdracht. We moeten immers bedenken wat we er straks zeiden, dat Petrus zich ook uit zijn ambt gezondigd heeft. Wat persoonlijke betreft was het tussen de Heere en Petrus in orde, ook in de persoonlijke ontmoeting, toen de Heere, de opgestaande Heere, aan Simon verschenen was. Maar nu stond hij nog, om zo te zeggen, voor zijn ambtelijke bediening. Echter, niet alleen de persoonlijke zonde heeft Christus gedragen, maar ook de ambtelijke zonde heeft hij verzoening aangebracht. Het was niet alleen zo dat Petrus ziel gered was, maar hij, de Heere, herstelt ook in het ambt. Hij geeft niet alleen, maar hij vergeeft ook menigvuldig en verwijt niet. Een drievoudige opdracht, we hebben het gelezen. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. En wat is nu het grote hiervan? Dat diezelfde Petrus, die het er zo verkeerd heeft afgebracht, je toch weer die erepost, die hoge erepost krijgt. Zo groot vertrouwen. Hij mag herder zijn. Dat is duidelijk met deze woorden. Hij mag herder zijn. Onderherder van de goede herder die zijn leven voor de schapen heeft gegeven. Hij mag zorgen voor de lammeren en voor de schapen die Jezus gekocht heeft met zijn bloed. Weiden, dat is, u begrijpt het, van voedsel voorzien. Ze onderwijzen, ze zachtjes leiden in de grazige weide van het woord. En hoeden, dan denken we ook aan de ambtelijke zorg van de onderherder. Behoeden, waken voor hun zielen, ook de tucht, het trekken, het terugtrekken als een schaapje, een lammetje de verkeerde weg opgaat. Vooral het zwakke hoeden. En als hier over lammeren gesproken wordt, dan moeten we niet zozeer denken aan kleinheid, maar vooral aan zwakheid. In zichzelf, in zekere zin, blijven alle schapen in zekere zin lammeren. Schapen, in het oorspronkelijke staat ook het verkleinwoord, schaapjes. Dus schaapjes en lammeren. Is niet treffend dat dat juist aan Petrus wordt opgedragen, die eerst zo hoogmoedig boven alles stond, dat aan hem wordt opgedragen om voor de kleine en zwakke schaapjes te zorgen. Maar hoe blijkt het ook later dat Petrus dat echt geleerd heeft, in praktijk gebracht heeft. We kunnen dat lezen in een van zijn brieven, als hij schrijft als pasgeboren kinderen, wees zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, de melk van het woord. En dat hij het geleerd heeft om ze hoop te geven. Hij wordt dan ook niet voor niets genoemd de apostel van de hoop. Wat is de Heere goed en trouw voor slechte mensen. Toen Petrus viel, denkt u ook niet dat er, ja, menselijke wijs gesproken, in de hel een gejuich opgegaan zal zijn, omdat het juist Petrus was die viel. Satan zal misschien gedacht hebben nu dicht bij de overwinning te zijn, maar hij heeft te vroeg gejuicht, want de grote opperherder bleef getrouw en gaf nu de diep gevallen, maar berouwvolle Petrus de herderstaf weer. Ja, maar wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? Hoor ik in gedachten iemand zich afvragen. Wij zijn toch niet allemaal ambtsdragers? Nee, niet allemaal dragers van een bijzonder ambt. Maar toch wel dragers van het ambt van de gelovigen. Het ambt van alle gelovigen. Want we belijden dat toch. Denk maar aan een van de antwoorden in de Heidelbergse catechismus, als het gaat over het met Christus gezalfd zijn. We zijn met hem gezalfd tot profeten, tot priesters, tot koningen, om de Heere met hoofd en hart en hand voor hem te leven, hem lief te hebben en hem te loven. In dat ambt waren we gesteld in het paradijs. En we hebben ons eruit gezondigd. Maar door het geloof mogen we deel hebben aan de zalving van Christus. Christenen zijn. En nu? Misschien weer afgedwaald. Gevallen. Diep gevallen misschien. Nu zo donker. Dat je niet durft te getuigen, niet durft te spreken. En dat je je afvraagt, is het ooit wel wat met mij geweest? Maar vindt u het dan niet bijzonder? Vindt u het dan niet groot dat de Heere vanmorgen niet aan je komt vragen of je zonder zonde geweest bent? Hij vraagt, heb je mij lief? Heb je mij lief? En mag je dan ook niet antwoorden? Moet je dan ook niet antwoorden? Ondanks die zonde. Ondanks die afwijkingen. Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En u krijgt dan alle gevallen ambtsdragers, alle gelovigen, die drievoudige opdracht waarmee ze hersteld zijn en worden in het drievoudige ambt. Als profeten mogen we de naam van de Heere steeds dieper kennen en al meer groot maken. En als priesters heel ons leven aan hem gewijd doen zijn. Als koningen strijden tegen de zonde en, dat is zeker, te overwinnen. In Christus kracht. Amen. Laat ons nu samen danken en bidden. Heren, wij mogen u ootmoedig danken voor uw woord dat verkondigd en gehoord mocht worden. We zijn misschien door de woorden van de tekst nog eens of bijzonder herinnerd aan onze geloofsbelijdenis, korter of langer tijd geleden. Misschien is er over diezelfde tekst toen ook gepreekt. En dan zijn en worden we er nu in het bijzonder ook weer bij bepaald en ons gevraagd hoe het vandaag met ons staat, hoe het is met onze liefde tot u. Heren, dat we eerlijk antwoord mochten en mogen geven. En dat het in ons leven, in ons dagelijkse leven, in woord en in wandel zal blijken. Dat we leven uit uw liefde en daarom ook niet anders kunnen zeggen en belijden. Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb, dat ik van u houd. Heren, dat we zo allen in heel ons leven, ja, straks in alle eeuwigheid, u onze liefde mogen bewijzen in dit leven en straks in alle eeuwigheid, u mogen lofzingen, uw liefde, uw trouw en uw genade. Wilt u straks met ons gaan, houden, brengen op de plaats van bestemming en ons vanmiddag in gezondheid en trouw rondom uw woord weer bijeenbrengen. Wij vragen u dat uit genade om Jezus wil. Amen. De kinderen komen terug van de zondagsschool. Er zal nog een presentatie voor het spaarproject van de zondagsschool plaatsvinden. En we zingen straks onze slotzang, gezang 205, de versen 1, 2 en 5.
Beste dames en heren in de kerk, mag ik even uw aandacht? Vanaf vandaag gaan we bij de zondagsschool 3 weken lang geld inzamelen voor een goed doel. Namelijk voor de stichting SDOK. Zij versturen bijbels naar Noord-Korea. Op de muur hierachter kunt u straks meer lezen en zien over dit doel. Als u thuis bent, kunt u misschien de website van de stichting kijken. Wilt u ook een ballon van ons? Wilt u ook een ballon van ons kopen? Dan kunnen de mensen in Noord-Korea ook de kans krijgen om in de Bijbel te lezen en om de Heer Jezus te leren kennen. We hopen op uw gulle giften. Dank u wel alvast.
Nou, dat was duidelijk. We hoeven niets aan toe te voegen. En u kunt een website opzoeken. Staat dus ergens op, heb ik begrepen. Weet iemand van jullie dat uit het hoofd? De website? Nee, hè? Dat is moeilijk, hè? Kunnen we mensen overal wel lezen, denk ik. De stichting SDOK. Oh, hij gaat nog door. Oh ja. Neem me niet kwalijk. Gaat nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. Geliefde gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Attenti. Attenti, attenti. Attentie. Thank you.
Duurt heel even. Ja, daar is hij.
In de kabel op.
Daar lijkt het wel op.
Ja, dat lijkt me net zo. Als ik er een... Dan maak hem alles in de broekzak doen, dan zit hij hier. Dan heb ik de kabel niet zo. Maar goed, dat had hij nou even, dan ringt hij weer.
Goed.
Op wiel doet het beter dan.
Wat zeg je?
Op wiel doet het beter, of niet?
Nee, dan is hij uit, doe maar.
Ik weet het ook niet. Ik heb te dicht bij mijn
kamer. Dat zijn normale contacten.
Gek, hè?
Het is als je weer van binnen zou douwen, hè? Dan gaat het iedere keer.
Fijn.
Zit er zo'n stukje nog van de schoon veilig?
Ik weet het niet. Oh nee. Nee, het gaat gewoon goed.
Ja, zie je dat? Dat is het. Dat is echt fysiek, hoor.
Ja.
Want als die beweegt, dan is het... Ja, ik denk dat het kabeltje van ons antenne.
Ja, hier.
Hier nog? Hier. Net hoorde het, ja.
Ja. Nee, ik druk er eens op. Nee, rapper.
Het is heel irritant dat dit soort fouten niet terug te halen zijn.
Zowel voor de spreker als voor de gemeente, zeg maar.
Ja, dat is heel irritant.
Ja, maar die zijn de kosten van de landen. Ja, dat...